Goedemorgen allemaal. We gaan weer verder met openbaring. En laten we eens even kijken waar we de vorige keer gebleven waren. Toen hebben we openbaring 8 behandeld. Vers 1 tot en met 9. Het is goed om er nog even kort bij stil te staan. Zodat we een idee hebben waar we mee bezig waren. En we hebben toen in vers 1 tot en met 5 gezien dat het zevende zegel geopend werd in de hemel. Dat er dan een half uur stilte in de hemel komt als een voorbereiding op de zeven bazuinen. En zo zie je dat het openen van de zeven zegels uitloopt op het blazen van de zeven bazuinen. En het blazen van die zeven bazuinen, dat zien we dan toch op aarde gebeuren. En we hebben ook gezien dat het openen van de zeven zegels, dat dat een vooraankondiging is van Christus koningschap. En dat het blazen van de zeven bazuinen uiteindelijk uitloopt op het uitroepen van Christus koningschap. En we hebben toen ook gezien dat het blazen van de bazuin, dat dat diende voor aankondiging van oordeel, van verlossing en van het begin van een nieuwe regering, van een nieuwe koning. In dit geval van Christus, van oordeel. Nou, dat zien we ook heel duidelijk terug, hè, in het blazen van die bazuinen. Oordeel over de aarde, vooral oordeel over de goddeloze mensheid. Maar ook zien we verlossing terug. Hè, dat de oordelen kondigen uiteindelijk ook de verlossing van de gelovigen aan. En vooral toch ook het begin van de regering van Christus. Nou, wat we ook hebben gezien in vers 8 tot, of openbaring 8 vers 1 tot 5, is dat daar een engel is die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. En dat het reukwerk samen met de gebeden van alle heiligen opstijgt tot God. En de gebeden van de heiligen worden tot God gezonden. En dan was het even de vraag van ja, wat was nou ook alweer de inhoud, hè, van die gebeden van de heiligen? Nou, dan moeten we toch denken aan wat in openbaring 6 vers 10 staat. Waar het gaat om de zielen van hen die geslacht waren omwille van het woord van God en omwille van het getuigenis dat zij hadden. En deze roepen dan, hè, hun zielen liggen onder het altaar en zij roepen met luide stem: tot hoe lang, heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op aarde wonen. In feite wordt er in die gebeden van die heiligen gevraagd van: ja, Heer, wanneer gaat u zich wreken over hen die ons vervolgen? Wanneer is er ook uiteindelijk voor ons de verlossing? Nou, dat antwoord van God, dat komt er. En dat zie je ook al in openbaring 8 terug. In openbaring 8. Vers 5, nou, dat reukwerk is dan tot God opgestegen. En dan zie je dat de engel het wierookvat neemt en hij vult dat dan uit het vuur van het altaar en werpt het op aarde. En dan komen er stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving. En dan vervolgens gaan die zeven bazuinen geblazen worden als oordeel, met name dus over de goddeloze mensheid. Nou, en wat je dan ziet bij die zeven bazuinen, is dat de eerste vier bazuinen de natuur betreffen en ook de natuur treffen. En ja, dat is, die hebben dan ook alweer verwantschap met wat we in openbaring 7 vers 3 hebben gelezen. Wanneer dan de 144.000 verzegeld worden. En voordat er dan schade aangebracht wordt aan de aarde, wat we terugzien in die eerste vier bazuinen, moeten de 144.000 verzegeld worden. Want dat lezen we in openbaring 7 vers 3. Dan zien we dat daar een engel is. En die roept dan: breng geen schade toe aan de aarde en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. Nou, dat laatste gebeurt dan. Maar dan zie je vervolgens toch ook dat het eerste ook gebeurt in openbaring 8. Dat er schade toegebracht wordt aan de aarde, aan de zee en aan de bomen. Als oordeel van God. Ja, goed, dat oordeel gaat natuurlijk uiteindelijk ook verder met de vijfde en de zesde bazuin. En de vijfde en zesde bazuin, wat je daar ziet, is dat er dan mensen getroffen worden. En die mensen worden getroffen door bovennatuurlijke verschijnselen. En daarbij vormt de vijfde bazuin, die vormt de eerste W. En de zesde bazuin, die vormt de tweede W. En uiteindelijk zien we dan bij de zevende bazuin in de hemel dat Christus koningschap uitgeroepen wordt. En dat allemaal als een antwoord op die gebeden van die heiligen. Hè. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, ja, dat gedeelte loopt toch wel zo'n beetje van Openbaring 8 vers 5. En waar we lazen dat er stemmen, donderslagen en bliksemstralen en een aardbeving komen tot Openbaring 11 vers 19. Dat is dan, heeft dan ook plaatsgevonden, of dan is het zevende, de zevende bazuin geblazen. En dan lezen we in Openbaring 11 vers 19. En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. En dan komen soortgelijke woorden tegen als in Openbaring 8 vers 5. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel. En daarmee is eigenlijk het antwoord van God, die vergelding, wordt daarmee afgesloten. Want dan zie je vervolgens de Satan verschijnen. Die verschijnt ten tonele. En dan zie je het kwaad zichtbaar worden op aarde. Nou ja, goed, dat is even een samenvatting van de vorige keer. Hè. Toen hebben we de vorige keer ook stilgestaan bij de eerste twee bazuinen. In de eerste bazuin zagen we hagel, vuur en bloed uit de hemel. En bij de tweede bazuin zagen we dat er iets als een brandende berg in de zee valt, waarvan we zeiden van, nou ja, dat is in ieder geval geen ster, want die ster, die kom je uiteindelijk tegen bij het blazen van de derde bazuin. Nou, en daar zijn we nu aanbeland, en daar gaan we nu bij stilstaan, en wat is dan nog verder nog meer de bedoeling? Nou, we gaan in ieder geval die derde en die vierde bazuin behandelen. Dan zullen we op een gegeven moment ook stilstaan in Openbaring 8 vers 13, bij een inleiding op de weeën. En vervolgens staan we stil bij de vijfde bazuin. En we zullen ook nog een inleiding op de zesde bazuin doen en een stukje behandelen van wat er geschreven staat over die zesde bazuin. Nou goed, allereerst dus de derde bazuin. En laten we dan eens even Openbaring 8 vers 10 tot 11 lezen, waarover die derde bazuin gesproken wordt, geschreven staat. En daar staat dan, en toen de derde engel op de bazuin blies, viel er een grote ster uit de hemel, die brandde als een fakkel. Hij viel op het derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. En de naam van de ster was Alsem, en het derde deel van de wateren veranderde in Alsem. En veel mensen stierven van het water, omdat het bitter was geworden. Nou, wat je hier dus in ieder geval ziet, is dat daar een grote ster uit de hemel valt. Hè. Ja, je kunt er in ieder geval zeggen van dat is een stuk hemels gesteente. En daar mag je wat mij betreft lekker over discussiëren. Of het nou een komeet, een ster of weet ik wat, een meteoriet is. Ja, dat zal maar eerlijk gezegd allemaal worst wezen. Je mag er alles van vinden. Het is in ieder geval een stuk hemels gesteente. Laten we het daarop houden. Dan hoef je er verder ook niet over te discussiëren. En dat ding dat brandt als een fakkel. En dan zie je dat het uiteindelijk, en ik denk dat er niet zozeer bedoeld wordt dat het echt valt op het derde deel van de rivieren en de waterbronnen, maar dat het derde deel van de rivieren en de waterbronnen daardoor getroffen wordt door die ster die uit de hemel valt. En je ziet in ieder geval dat die val van die ster op aarde desastreuze invloed is op de kwaliteit van het derde deel van de rivieren en de waterbronnen. Het wordt ondrinkbaar en giftig en je ziet uiteindelijk ook dat mensen sterven van dat water. Nou, je ziet eigenlijk ook wel weer een overeenkomst hè, met de eerste plaag in Egypte. Daar zie je dat water in bloed verandert en dat water ondrinkbaar wordt. Nou, dat is hier hetzelfde geval. Hier zie je ook dat water ondrinkbaar wordt. Je ziet heel duidelijk hier dat dat dingen in de natuur getroffen worden. Zoals we dat ook in de eerste bazuin zien. Hè. Dan zie je dat al het groene gras verbrandt. En bij de tweede bazuin, hè, dan zie je dat de zee getroffen wordt. En hier zie je dat de wateren op het land getroffen worden. En dan zie je dat die ster een naam krijgt. En de naam van die ster is Alsem. En in het Grieks staat er zoveel als absintos. En dat woord absintos dat duidt op ongenoegen. Nou ja, je ziet ook dat die ster ongenoegen geeft, want het water wordt bitter. En mensen die sterven eraan. Ja, en het woord absintos komt van een bitter kruid, absint, wat gebruikt werd ook tegen maagklachten. Alleen, ja, hier heeft het tegenovergestelde effect. Want mensen gaan er uiteindelijk van dood. Hè. Hier is het tegenovergestelde van geneeskrachtig. Het is als aardig ook, in het Oude Testament komt het ook voor, om daar twee passages van te lezen. En dan gaan we eerst naar Jeremia 9. Over dat alsem en dat absintos. Jeremia 9. En dat is bladzijde 1200 in de herziene Statenvertaling. Zoek het makkelijker. Jeremia 9 vers 13 tot 15. En ook hier gaat het dan weer over oordeel. Over het volk Israël. En dan lezen we in vers 13 tot 15. De Heere zegt: omdat zij mijn wet verlaten hebben die ik hun had voorgehouden, en niet geluisterd hebben naar mijn stem, en daarna niet hebben gewandeld, maar achter hun verharde hart aangegaan zijn, en achter Baals aan. En ze plegen dus afgoderij. Nou, dat zie je in de Openbaring ook gebeuren. Hè. Daar gaan we het later nog over hebben. Zoals hun vaderen hun dat geleerd hadden. Daarom, zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël: zie, ik geef hun dit volk alsem te eten. En daar wordt hetzelfde mee bedoeld als het alsem in het Nieuwe Testament. En galwater te drinken. Ze zullen bitterheid tot zich krijgen. Hier is het gewoon een kwestie van oordeel. Ik zal hem verspreiden onder de heidenen, die zij en hun vaderen niet gekend hebben. Ik zal het zwaard achter hen aanzenden, tot ik aan hen een einde zal gemaakt hebben. Dus dit klinkt dus nogal heftig. Hè? Echt een teken van oordeel. We zien het ook nog eens terug. Niet zozeer het alsem, maar wel het galwater, wat we hier bij het alsem genoemd zien, in Jeremia 8, vers 13 tot 15. Ja, het is bijna gewoon hetzelfde stuk. Ook allemaal oordeel. Nou, daar zijn de woorden nog wat minder bemoedigend. Jeremia 8, vers 13 tot 15, een bladzijtje terug. Jeremia 8, vers 13 tot 15. We hebben net Jeremia 9, vers 13 tot 15 gelezen, nu vers 13 tot 15 van hoofdstuk 8. Ik ga hen volkomen wegvagen, spreekt de Heere. Er zijn geen druiven aan de wijnstok, geen vijgen aan de vijgenboom, en de bladeren zijn verwelkt. Je ziet ook oordeel over de aarde. Wat ik hun gaf, daaraan gaan zij voorbij. Waarom blijven wij zitten? Verzamel u. Laten wij naar de versterkte steden gaan en daar zwijgen. Want de Heere, onze God, heeft ons doen zwijgen. Hij heeft ons galwater te drinken gegeven. Dat troffen we dus net ook aan Jeremia 9. En dan met alsem, waar we het over hadden in Openbaring. Omdat wij tegen de Heere gezondigd hebben. Wij zien uit naar vrede, maar is niets goeds. Naar een tijd van genezing, maar zie, er is verschrikking. Nou, dat is exact ook wat je zal zien in de tijd van Openbaring. De mensheid ziet uit naar genezing, maar er zal sprake zijn van verschrikking. Nou, dat is ook wat deze ster alsem brengt. En onze tijd ken je het ook nog wel, hè? Absint, dat is ook een bepaald drankje. Ik heb het dus opgezocht, ik was er niet zo bekend mee. Misschien sommigen van u meer, die wat meer alcoholisch zijn aangelegen. Wat zeg je?
Groen drankje.
Groen drankje, hè? Ja. Ja, het schijnt in enige mate hallucinerend te zijn. Het is ook een tijd verboden geweest, omdat het hallucinerend zou zijn. Maar goed, het bestaat nog steeds als sterke drank. Ik weet niet of het geneeskrachtig is. Misschien ga je er wel vrolijk veel voelen. Zeker als je gaat hallucineren. Hè? Ja. Ja, en dan nog eigenlijk een dingetje. Wat denk ik wel belangrijk is. Nou, hier zie je dus in bij het blazen van die derde bazuin. Dat de rivieren, dat het water ondrinkbaar wordt. Dat het water des doods wordt. Nou, eigenlijk is het natuurlijk wel mooi. Dat staat, nou ja, mooi is niet zo'n goed woord, maar dat staat, uiteindelijk staat dit water natuurlijk tegenover het water des levens. Zoals we dat in Openbaring 7 vers 17 tegenkomen. Ja, als we lezen in Openbaring 8 vers 11b, hè, daar staat dan: en veel mensen stierven van dat water omdat het bitter was geworden. En als je dan Openbaring 7 vers 17 er tegenover zet, eigenlijk maar een paar versen terug, dan gaat het over wat voor hen bestemd is die in God geloven. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen wijden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Nou, het levende water, dat neemt al het verdriet weg en laat je leven. Het absintwater, als oordeel, dat laat mensen sterven en brengt daarmee uiteindelijk verdriet. Dus staat daar gewoon, dus zeg maar, tegenover. Ja, dus wat dat betreft die derde bazuin, ook een heftige oordeel wat de aarde zal treffen en wat vele doden tot gevolg zal hebben. Dan gaan we naar de vierde bazuin en dan zien we uiteindelijk dat de hemellichamen getroffen worden. Laten we vers 12 lezen, want daar wordt gesproken over die vierde bazuin. De vierde engel blies op de bazuin en het derde deel van de zon werd getroffen en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd en zodat de dag voor een derde deel niet licht werd en de nacht evenmin. We hebben natuurlijk de vorige keer bij stilgestaan, hè? Dat je bij de eerste serie van plagen, zoals we die behandeld hebben bij het openen van de zeven zegels, daar was nog een vierde deel wat getroffen wordt. Hier zijn de oordelen zwaarder. Hier is het een derde deel wat getroffen wordt. Men maakt de oordelen worden zeg maar zwaarder. Nou, en hier gaat het dan om het verduisteren van de hemellichaam, zoals we dat ook op andere plaatsen in Openbaring tegenkomen. En dan zie je dus dat de zon getroffen wordt. En ook de maan en ook de sterren. En ja, dat er duisternis komt. Het wordt op aarde een stuk donkerder. Nou, ook dit komt weer overeen met een van de plagen uit Egypte. In dit geval dan de negende plaag. Maar we zien het ook gebeuren op het moment dat de Heer Jezus sterft. Dat er dan in ieder geval gedurende 3 uur duisternis is. Aan de andere kant zie je ook wel weer wat anders gebeuren. Wanneer God met gelovigen is, zie je dat het lange licht blijft. Denk aan Jozua, waar de zon wordt stilgezet, waar de zon stilstaat. En Jozua dus langer door kan strijden om achter de vijanden aan te gaan. Denk uiteindelijk ook van wat er aan het einde van de Openbaring gebeurt. Waarin staat van ja, dat er geen nacht meer zal zijn. Hè? Dat er geen zon en maan meer nodig is, maar dat God de gelovigen zal lichten. Dus hier zie je heel duidelijk, ja, het donker wordt hier heel duidelijk geassocieerd met de zonde, met de slechtheid, met de donkerheid, met de slechtheid van de mens, met oordeel. Terwijl het licht uiteindelijk te maken heeft met verlossing en een leven in nabijheid van God. Nou, hier zie je dus dat het donker wordt. En hoe je dat nou moet zien, of dat nou exact is dat een derde deel van de maan weggevaagd wordt. Of dat je het nou meer moet zien of dat het deels verduisterd wordt. Dat wordt hier niet helemaal duidelijk. In ieder geval, waar het vooral om gaat, is dat het duister wordt. En dat mensen niet meer volledig in licht kunnen leven. En in feite, als je dat voor langere tijd hebt, heeft het natuurlijk is dat van desastreuze invloed op de natuur. Op alles wat groeit en bloeit, want dat heeft dan geen zonlicht. Maar het is ook van invloed op de mens. Als je even in het donker moet leven, dan doet dat wat met je gemoedstoestand. Nou, ook in het Oude Testament komen we dit oordeel tegen. En dan is het wel interessant om naar Ezechiël 32 te gaan. We hadden het natuurlijk net al over de negende plaag. Maar in Ezechiël 32 vinden we het ook terug. Bladzijde 1359 van de Herziene Statenvertaling. In feite is dit ook gewoon een oordeel wat geen mens eigenlijk kan uitvoeren. Hè? Wie kan de zon verduisteren, wie kan de maan verduisteren? Dat is iets waar de mens geen invloed op heeft. Je ziet hier gewoon een heel duidelijk, een goddelijk, een bovennatuurlijk ingrijpen. En dan niet op een positieve manier voor de mensheid. Kijk maar eens mee, Ezechiël 32, vers 7 en 8. Ik zal de hemel bedekken wanneer ik u uitblus. Zijn sterren zal ik in het zwart hullen. Ik zal de zon met wolken bedekken. En de maan zal zijn licht niet laten schijnen. Alle lichten die aan de hemel stralen, zal ik omwille van u in het zwart hullen. Ik zal duisternis over uw land brengen, spreekt de Heere. En dat allemaal vanwege En dit is dan een klaaglied over de farao. Je ziet dat de farao getroffen wordt. En dat allemaal vanwege goddeloosheid. En vanwege ongeloof. Ook, nou ja, wat dat er gaat, zie je daarin dan ook overeenkomsten tussen Openbaring en Ezechiël. Nog een bijzonder gedeelte is Jeremia 33. Jeremia 33. Wat het hele gebeuren toch weer in een net wat ander daglicht plaatst. Bladzijde 1249 van de Herziene Statenvertaling. Jeremia 33. Ik lees daar een klein stukje van. Het is best wel lang gedeelte. Waar het eigenlijk in dit gedeelte om gaat, is dat God wil laten zien dat zoals Israël de loop van de hemellichamen niet kan beïnvloeden, zo zal God ook nooit zijn verbond met zijn volk verbreken. En dan zie je weer even een heel andere zaak in een heel ander context geplaatst. Dat lezen we dan in Jeremia 33 vanaf vers 17. Want zo zegt de Heere: aan David zal het niet aan een man ontbreken die op de troon van het huis van Israël zit. En aan een Levitische priester zal geen man voor mijn aangezicht ontbreken die het brandoffer brengt, het graanoffer in rook laat opgaan en het slachtoffer bereidt alle dagen. En het woord van de Heere kwam tot Jeremia: zo zegt de Heere, als u mijn verbond met de dag en mijn verbond met de nacht kunt verbreken, zodat dag en nacht er niet meer op hun tijd zullen zijn, dan zal ook mijn verbond met mijn dienaar David verbroken kunnen worden. Zodat hij geen zoon zal hebben, die koning is op zijn troon, en ook het verbond met de levieten, de priesters, mijn dienaren. Zoals het leger aan de hemel niet geteld en het zand van de zee niet gemeten kan worden, zo talrijk zal ik het nageslacht van mijn dienaar David maken en de levieten die mij dienen. Het woord van de, nou, tot zover. Vers 23 hoeft er dan niet bijgenomen te worden. Waar het uiteindelijk gewoon om gaat is dat tegen Israël wordt gezegd van: joh, kijk, net zo min als dat het jullie lukt om de zon en de maan te verduisteren, net zo min zal het zijn dat het jullie zal ontbreken aan Levitisch nageslacht en aan Davidisch nageslacht. Dat het jullie zal ontbreken aan een priester en aan een koning. In dat opzicht zal ik altijd mijn verbond houden. En als je dit dan weer plaatst in relatie met Openbaring, is denk ik dat God in Openbaring, in ieder geval ook met die vierde bazuin, maar ook met de andere bazuinen, wil laten zien dat hij de loop van de dingen bepaalt en niet de mensheid. Zoals hij dat eigenlijk ook bij Israël bepaalde. Zo van, ik bepaal uiteindelijk de loop der dingen. En als ik een plan heb waarin ik het nooit zal laten ontbreken aan een koning, waarin ik het nooit zal laten ontbreken aan een priester, Dan zal ik dat plan ook volvoeren. En dan zal dat ook gebeuren. Nou, zo zie je dat in Openbaring ook terug. Van: God bepaalt de loop van de dingen, niet de mensheid. En God kan doen met de mensheid wat hij wil. De mensheid die zich, dat zie je toch ook in deze tijd, vaak heel almachtig voelt. En ook vindt dat hij tot heel wat in staat is. En ook vindt dat hij eigenlijk alles kan bepalen in de wereld, in de natuur. En dat nu ook probeert in de ruimte. Maar in Openbaring wil God laten zien: ik bepaal de doodloop der dingen. En dat doet God uiteindelijk dan door fundamentele voorwaarden aan het bestaan aan te tasten. Je ziet gras en bomen vernietigd. Je ziet de zee vergiftigd. Je ziet waterbronnen vernietigd. En je ziet dag en nacht aangetast. En daarmee wil God laten zien: mens, jij bent afhankelijk van mij. En jij kan niets zonder mij. Pas in afhankelijkheid van mij kan je tot je uiteindelijke doel komen. En wat je nu ook in de wereld ziet is: onze technologie is heel ver gevorderd. We kunnen van alles en nog wat. Ook heel wat ziekten kunnen bestreden worden. Heel wat mensen kunnen genezen worden. Nog niet alle. En dat maakt ook gelijk duidelijk van: we kunnen niet alles als mensheid. We voelen ons heel wat. Maar toch zijn er hele grote problemen in de wereld die we niet op kunnen lossen. En toch zie je het in heel veel opzichten achteruit gaan. Zie je dat er nog steeds oorlogen. Zie je dat er nog steeds geweld is. Natuurrampen zijn. Honger. Pijn. Moeite, verdriet, ongelijkheid, oneerlijkheid, onrechtvaardigheid. Het is er nog steeds in deze wereld. Dus wat dat er gaat, heeft de mens eigenlijk helemaal niets om zich in te beroemen. Als je naar deze wereld kijkt. Het is eigenlijk gewoon een zoortje. Maar er is blijkbaar, en daarom komen ook die oordelen in Openbaring, blijkbaar is er toch nog meer nodig om de mens duidelijk te maken dat hij de loop der dingen niet kan bepalen. En daarvoor zijn die oordelen in openbaring nodig. En dan nog zie je uiteindelijk, dat er nog steeds dan mensen zullen zijn die zich niet zullen bekeren, zoals je later in openbaring ziet staan. Hè. Nog steeds zijn er dan mensen die zich niet bekeren, die niet tot één keer komen en niet willen erkennen dat Jezus Heer is en dat God de schepper van hemel en aarde is. Nou ja, dat wat betreft de vierde bazuin. Dan gaan we nu naar vers 13 van openbaring 8. Dus we hebben die eerste vier bazuinen afgerond, waarin de natuur getroffen wordt, waarin de bestaansvoorwaarden van de mensheid aangetast worden, om die mensheid tot inzicht te brengen, om die mensheid tot inkeer te brengen, om die mens te laten beseffen van, je moet ook niet op jezelf vertrouwen, je moet niet op je leiders vertrouwen, maar je moet uiteindelijk op God vertrouwen. En dan denk ik, dan ben ik toch gelijk ook dankbaar, als ik hier zo nu over nadenk, dat hoe gebrekkig dat soms ook is, dat wij als gelovigen al wel dat tot dat inkeer hebben mogen komen, tot het inzicht hebben mogen komen, dat wij als mens de aarde niet kunnen redden, dat wij als mens uiteindelijk niets meer zijn dan een stofje op de weegschaal en een stofje in de wind, maar dat we in alles afhankelijk zijn van God en dat juist die afhankelijkheid van God ons enorm rijk kan maken. Nou, dan gaan we naar vers 13 toe. Laten we dat eerst eens even lezen. Openbaring 8, vers 13. Waar dan staat: en ik zag en ik hoorde één, en dan moet er staan arend, die hoog aan de hemel vloog, en met een luide stem riep: wee, 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 hun die op aarde wonen, vanwege de overige bazuinstoten van de drie engelen die nog op de bazuin zullen blazen. Nou, hier worden uiteindelijk gewoon drie weeën aangekondigd, drie weeën. En vers 13 moet je eigenlijk zien als een intermezzo tussen de eerste vier bazuinen en de vijfde en de zesde bazuin. En dat kun je ook wel weer vergelijken met die bezinningsperiode zoals die er voor Farao waren, tussen de verschillende plagen van Egypte. En had Farao weer de kans om tot inzicht te komen, om tot andere gedachten te komen. En wat zien we iedere keer gebeuren? Nou, eerst verhardt het hart van Farao zelf. En uiteindelijk is het God die zijn hart verhardt. En die zoiets heeft van, laat het nu ook maar gebeuren. En wat uiteindelijk zelfs dan leidt tot die tiende plaag. Die verschrikkelijke plaag waarbij alle eerstgeborenen in Egypte komen te sterven. Nou, ook hier is dan een intermezzo. Wee, 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 hun die op de aarde wonen. En dan weten we, hebben we de vorige keer gezien, dat als er staat hun die op de aarde wonen, dat daarmee degene bedoeld worden die God niet vrezen. Dat hebben we elders gezien. Ik zit even te kijken waar we dat nou. Kom ik daar zo op? In Openbaring 6 vers 10. Dan zie je dat ook terug. En dan zie je toch wel duidelijk dat dat doelt op hen die de gelovigen vervolgen. Dan gaat het over diegene van wie de zielen geslacht zijn. Die geslachte zielen. En zij riepen met luide stem tot hoe lang heilig en waarachtige heersen. Oordeelt en wreekt u ons bloed. Niet aan hen die op de aarde wonen. Dus zij die op de aarde wonen. Dat gaat om de goddeloze mensheid die de gelovigen vervolgt. Nou, hier zie je dan weeën uitgesproken over hen die op de aarde wonen. En nog steeds is dit een antwoord op het gebed van die heiligen. Die vragen van wanneer wreekt u hun bloed aan degene die ons vervolgen. Nou ja, goed, en dan begint dat gedeelte met: en ik zag en ik hoorde een arend die hoog aan de hemel vloog. En, ik heb al gezegd, een engel moet hier gewoon vertaald worden, of moet hier arend staan. Dat heeft te maken met verschillende versies van de grondtekst. En in deze versie, die de Herziende Statenvertaling gebruikt, wordt er over engel gesproken. Het is beter om de andere versie te gebruiken waarin gesproken wordt over een arend. En ik zag en ik hoorde een arend vliegen. En dan is het eigenlijk ook die hoog aan de hemel vloog. Is ook weer een wat minder goede vertaling. Eigenlijk moet je zeggen: en ik zag en ik hoorde een arend vliegen in het midden van de hemel. In het midden van de hemel. En wat wordt ermee bedoeld in het midden van de hemel? Nou, dat is de plek waar de zon loodrecht boven de aarde staat. En de bedoeling is dan dat die arend voor iedereen zichtbaar is. We zien dat op wel meer plekken terug, dat in het midden van de hemel. Gaan we eerst naar Openbaring 14 vers 6. Openbaring 14 vers 6. Ook daar zijn we weer op de aarde aanwezig. En ik zag een andere engel die hoog aan de hemel vloog. Ook hier is het weer in het midden van de hemel. Die in het midden van de hemel vloog, zodat iedereen hem kon zien. Voor iedereen zichtbaar en ook hoorbaar. En hij had het eeuwige evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen. En aan elke natie, stam, taal en volk. Dan gaan we nog naar Openbaring 19 vers 17. Openbaring 19 vers 17. Er staat er net even wat anders, maar dan krijgen we wel duidelijk van hoe je er tegenaan moet kijken. Hè? Dat het midden van de hemel het plek is waar de aarde loodrecht, of waar de zon loodrecht boven de aarde staat. En ik zag één engel dicht bij de zon staan. En hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen. Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God. Waar het dus om gaat is dat die engel heel duidelijk zichtbaar is en daar een uitroep doet. En in dit geval in Openbaring 8 een uitroep doet wat betrekking heeft op datgene wat op aarde moet gaan gebeuren. En die engel is dus voor iedereen zichtbaar en hoorbaar vanwege zijn luide stem. Ja, en dan wordt er dus hier gesproken niet over een engel, maar over een arend. En dan is er ook even de vraag van, ja, wat is dan het symbool van die arend? Nou, die arend symboliseert hier het onheil voor de ongelovigen. Dat zien we ook terug in Hosea 8. En dat mag u opzoeken. Hosea 8. Bladzijde 1424 van de Herziene Statenvertaling. Hosea 8. Er zat heel wat oordeelsprofetie in de Bijbel, ook hier komen er weer op uit. In sommige kringen wordt daar gretig gebruik van gemaakt, om dat ook gelijk dan op de gelovigen in deze tijd toe te passen. Ik denk in de orthodox-christelijke kring. En dan is het, dan zie je toch dat mensen daar behoorlijk bang van gemaakt worden. Hè? Maar het is zo belangrijk en gelukkig kunnen wij en mogen wij dat doen. Om die zaak in de juiste context te plaatsen. Enerzijds in de historie van Israël, de inballingschapvoering zoals in het verleden plaatsvond. Aan de andere kant word je ook meegenomen naar die eindtijd. Hè, waarin in een bepaalde tijd veel oordelen van God over de goddeloze aarde komen. En vooral over de goddeloze mensheid. En de mensheid die vijandig tegenover God staat. Nou, we gaan het hier dus even hebben over die arend in Hosea 8 vers 1 tot 4. De bazuin aan uw mond. Hier komen die bazuin ook weer tegen, zoals we die ook in Openbaring tegenkomen. De vijand zweeft als een arend boven het huis van de Heere, omdat zij mijn verbond hebben overtreden. Dat zagen we in eerdere gedeeltes ook al, het overtreden van de wet, wat voor God aanleiding is om oordeel te laten komen. En tegen mijn wet in opstand zijn gekomen. Zij roepen tot mij, mijn God, wij Israël kennen u. Israël heeft het goede verstoten. De vijand zal hem achtervolgen. Zij hebben koningen aangesteld, maar buiten mij om. Zij hebben vorsten aangesteld, maar zonder mij erin te kennen. Van hun zilver en hun goud hebben zij voor zichzelf afgodsbeelden gemaakt, zodat zij uitgeroeid zullen worden. Nou ja, die koningen komen we ook natuurlijk later nog weer tegen. In Openbaring, hè. Het gaat ook niet zozeer om dat je een koning aanstelt, maar meer dat je je aan een bepaalde koning onderwerpt, aan bepaalde machthebbers onderwerpt in de eindtijd. En natuurlijk was dat in de tijd van Israël in het verleden, was het wel zo dat ze bepaalde koningen aanstelden die goddeloos waren en die Israël bij God vandaan leidden. Maar hier zie je dus die arend die boven het huis van de Heere zweeft, dat die gelijk getrokken wordt met een vijand. Een vijand van Israël en als een teken van oordeel. Aan de andere kant, als je die arend plaatst in relatie tot de gelovigen, dan zie je toch wel weer een ander beeld. En het is ook wel goed om er toch even bij stil te staan, om het plaatje wat meer compleet te krijgen. En daarvoor gaan we naar Deuteronomium 32. Deuteronomium 32. Dat zijn de 305 van de Herziene Statenvertaling. Deuteronomium 32 vanaf vers 9. Daar gaat het over het gelovige Israël. Want het deel van de Heere is zijn volk. Jacob is het gebied dat zijn eigendom is. Hij vond hem in een woestijngebied, in een woestende, huilende wildernis. Hij omringde hem, hij onderwees hem, hij beschermde hem als zijn oogappel. Zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en ze draagt op zijn vlerken. Zo heeft alleen de Heere hem geleid en er was geen vreemde God bij hem. Hij liet hem rijden op de hoogte van de aarde en hij at de opbrengsten van het veld. Hij liet hem honing zuigen uit de rots en olie uit hardgesteente, boter van runderen en melk van kleinvee, samen met het vet van lammeren, van rammen die in Bazan weiden en van bokken, samen met het allerbeste binnenste van de tarwekorrel en druivenbloed. Goede wijn hebt u gedronken. En je ziet dat die arend, die elders symbool is van oordeel, uiteindelijk hier een oordeel van een teken van zegen is. Ik denk dat je dat wel een beetje kan vergelijken met wat wij, nou ja, onlangs die zonne groter wordt, maar wat natuurlijk 70 jaar geleden is gebeurd. Toen Nederland bezet was door de Duitsers, kwamen de geallieerden naar Nederland. Nou, dat ging natuurlijk de strijd tussen Nederland, tussen die geallieerden en de Duitsers, dat ging niet zonder slag of stoot. Er zijn ook gewoon bij de bevrijding van Nederland onschuldige burgers omgekomen. Maar toch werden die bevrijders, die geallieerden, werden als helden onthaald. Hè, als bevrijders onthaald, die werden gezien als verlossers. Deelden vaak ook nog wat eten uit. Hè. Dat kun je al een beetje toepassen op dit gedeelte. En, maar ja, voor die Duitsers, ja, waren die geallieerden, dat was natuurlijk toch de vijand. En daar moesten ze bang voor zijn. En die kwam toch uiteindelijk om hen, ja, het land uit te schieten, zeg maar. En zo kun je dat natuurlijk ook in Openbaring wel zien. Dat daar oordelen van God komen, die treffen de goddelozen, maar die zijn uiteindelijk voor de gelovigen als teken dat de verlossing door Jezus Christus nabij is. Zo heeft die, dat oordeel over de aarde heeft natuurlijk echt twee kanten. Aan de ene kant is dat nadelig voor de vijanden van God, hè, op zijn zachtst gezegd. En voor, uiteindelijk is het voor de gelovigen een teken dat hun verlossing nabij is. Zoals het natuurlijk ook met de plagen van Egypte. Aan de ene kant was het vervelend, die plagen, maar het wees het volk Israël er wel op dat hun verlossing nabij was. Dat God bezig was om hen te verlossen. Hè, en als je het eigenlijk toch ook alweer toch een beetje probeert toe te passen op het dagelijks leven, in het klein, dan denk ik toch ook aan wat Paulus zegt in de Korintiërsbrief. Dat waar onze uiterlijke mens vervalt, waar je ouder wordt, waar je te maken krijgt met gebreken, wat alles behalve leuk is, hè, ik hoor de verhalen hier ook wel, als je echt ouder wordt, oud worden is gewoon niet leuk, zeker als je ziek bent en je allerlei gebreken hebt, is dan de andere kant, als je de Bijbel ziet wel een teken dat met het vervallen van het lichaam en uiteindelijk het afsterven van het lichaam, dat toch uiteindelijk ook de verlossing daar is. De verlossing dat je uit dit leven gehaald wordt en overgebracht wordt naar de heerlijkheid van God. Ik moet wel zeggen, kijk, ik ben nog maar 42. Maar goed, hier en daar merk je toch ook wat kleine kwaaltjes. En dan denk ik van, tjoh, dan moet ik nog heel oud gaan worden. Wat komt er nog allemaal bij aan ellende? Dan heb ik het echt soms echt met u te doen. Dan denk ik, waar kan u allemaal mee met gebreken en ellende? He, dan hoef je nog niet eens ziek te zijn, maar dan zijn het van die kleine kwaaltjes waardoor het allemaal niet meer gaat. Ik had het laatst met mijn vrouw over en we zeiden van, ja, weet je, aan de ene kant, het ouder worden is lichamelijk, ik zie daar niet naar uit, dat lichamelijk gaan aftakelen. Als ik nu al naar die kleine kwaaltjes kijk, dan denk ik, daar word ik gewoon niet blij van. Dat je iedere keer naar het ziekenhuis moet en dan weer je bloeddruk dit en laatst nog gecontroleerd. Bij mij was die gelukkig nog goed, maar ja, hè. En dan die medicijnen met allerlei bijwerkingen. En ik zie ze wel eens bij de apotheek. Als ik dan voor mezelf wat spullen voor mijn longen ga halen. Dan zie je mensen staan. Nou, die gaan met zo'n tas weg, weet je. En wij hebben zo'n seniorenflat tegenover ons. En dan rijdt twee keer per dag. Komt de auto van de apotheek voorrijden. Ik zeg, joh, kun je het ook niet bij ons afgeven? Dat was dan weer niet de bedoeling. Dat is de ene kant. Aan de andere kant zei ik ook tegen mijn vrouw. Zei ik ook van, ja, weet je. Ik ben wel weer blij van dat ik nu ouder word, dat je wat rustiger wordt, dat je wat meer nadenkend wordt, dat je wat dingen meer kan relativeren. Dus laat mij ergens maar in het jongere lichaam blijven, met die ouder wordende geest. Maar ja, uiteindelijk kom je dan weer niet bij de Heer aan. Loop je hier altijd rond. Hè? Moet ik denken aan een of andere sprookje van vroeger, dat er een man was die, het einde van het verhaal was dat hij niet stierf en dat hij altijd maar rond bleef lopen en dat iedereen die hij tegenkwam en die hij lief kreeg uiteindelijk doodging. Dat was één grote kwelling. Zo denk ik van, heb je in het klein toch ook die strijd, dat oordeel van de zonde wat in je lichaam heerst, hè? Want daar komt het natuurlijk over, waardoor je uiteindelijk moet sterven. Wat niet makkelijk is, maar wat tegelijkertijd ook alweer een teken is van het feit van ja, dit lichaam van vlees en bloed mogen we uiteindelijk afleggen. En we mogen een heerlijk geestelijk lichaam in de hemel krijgen. Maar ja, voordat dat zover is, moet je dan wel als het ware die dag des oordeels van het ouder worden, daar moet je doorheen gaan. Nou ja, zo zie je dat in de grote en de kleine dingen dat toch altijd wel weer een Bijbelse lijn zit en er ook overeenkomst in zaken te vinden is. En de ellende wordt naarmate de dag des Heren vordert alleen maar groter en met het ouder worden ook. Nou, daar zie je de overeenkomst.
Er zijn ook nog wel leuke dingen bij.
Hoor. Ja?
Heel veel.
Nou, kijk. Gelukkig. Gelukkig dus ook nog leuke dingen als je ouder wordt. Als je kleinkinderen hebt, kinderen hebt, dan kan dat leuk zijn. Je kan genieten van je vrije tijd, je hoeft niet meer te werken. Ik heb berekenen van de week, ik mag tot 69 jaar en 3 maanden doorwerken. Maar dan verwachten ze wel dat ik statistisch gezien zou ik toch gemiddeld ouder moeten, weer ouder moeten worden dan jullie. Nou ja, we wachten het allemaal wel af. Als je een beetje tegen zit, dan word je voor die tijd platgereden door een vrachtwagen of zo. Maar dan hoef je ook weer niet ouder te worden. Dat is dan weer het voordeel. Ja, je weet het niet. Tijd en toeval treft ons allen. Nou, we gaan weer terug naar Openbaring 8. Die arend hebben we het over gehad. Oordeel. Oordeel dat twee kanten kent. Oordeel dat voor de vijanden van God een en al ellende met zich meebrengt. Maar voor de gelovigen een vooraankondiging is van de verlossing. En in Openbaring 8 vers 13 gaat het dus over een arend die in het midden van de hemel vliegt. En voor iedereen hoorbaar wee uitroept. En ja, dan is even de vraag van, ja, wat is dan dat begrip wee? Hè? Nou, in de Bijbel staat het begrip wee voor een dreiging met of aankondiging van oordeel of ellende. Als er wee geroepen wordt, dan wordt er oordeel aangekondigd of er wordt er met oordeel gedreigd. Of er wordt er ellende aangekondigd. Het is nooit gezellig als er over wee gesproken wordt. Hè? De Heere Jezus spreekt ook over wee. En dan gaat het altijd over ongelovigen of over farizeeën, schriftgeleerden, wat ook ongelovigen waren. En wee staat in de Bijbel tegenover Hosanna. En Hosanna betekent zoveel als, als je Hosanna roept, dan bid je iemand zegen of genade toe. Dat is met Hosanna. En wee dan, ja, wordt er uiteindelijk oordeel over iemand uitgesproken. Hosanna zien we in het Nieuwe Testament alleen maar gebruikt bij de Heere Jezus, bij zijn intocht in Jeruzalem. Je zou ook kunnen zeggen van ja, Hosanna is het alleen als de Heer Jezus Christus regeert. Of dat nou in je hart is, dan kun je in geestelijke zin Hosanna roepen. Of dat het uiteindelijk op aarde is, dan kan de hele schepping Hosanna roepen. Daar zit natuurlijk verschil in. Maar uiteindelijk komt het wel over hetzelfde neer. Het gaat, Hosanna, bij Hosanna gaat het om de regering van de Heer Jezus. En bij wee gaat het over hen die uiteindelijk de Heer Jezus Christus en God niet accepteren. Nou, hier is sprake van een drievoudig wee. Die treft dus hen die op de aarde wonen. Dit betreft dus de godvijandige mensheid. En dan is er sprake van drie weeën. De eerste wee betreft de vijfde bazuin. De tweede wee betreft de zesde bazuin. En de derde wee betreft de zevende bazuin. Nou, laten we eerst eens even naar de vijfde bazuin kijken. Dan zie je in Openbaring 9 vers 12 aan het einde van de beschrijving van de vijfde bazuin staan. Het ene wee, het eerste wee is voorbij gegaan. Zie, nog twee weeën komen hierna. Nou, in de vijfde bazuin betreft een soort van sprinkhanen. Die steken als schorpioenen. Daar word je ook allemaal niet zo blij van. En in de zesde bazuin gaat het over paarden met ruiters. Zie je ook 7 donderslagen terug. En 2 getuigen die optreden. En dan lees je in Openbaring 11 vers 14. Aan het einde van die zesde bazuin. Het volgende terug. Het tweede wee is voorbij gegaan. Zie, het derde wee komt spoedig. Het tweede wee bevat dus het blazen van die zesde bazuin. Waarin dus dan troepen zullen komen die een derde deel van de mensen doodt. Er wordt er nog gesproken over een boekje dat door Johannes opgegeten wordt en over twee getuigen. En dan het derde wee, dat betreft dan de zevende bazuin en dat betreft dan met nadruk de komst van de duivel naar de aarde. En dat lijkt dan, die lijkt dan als een soort verlosser te komen, maar ja, niets is het wat het lijkt. Uiteindelijk geeft dat alleen maar ellende, want dat lezen we in Openbaring 12 vers 12. Daarom, en dan gaat het erom dat de hemel bevrijd is van de duivel. Daarom verblijdt u hemelen en u die daarin woont. Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen naar u toe in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. En de orde van de duivel zal alleen nog maar groter zijn. En dat wordt dan ook al hier het woord wee genoemd. Hè? Dat is de vergelijking met de Tweede Wereldoorlog, gewoon even als beeld, hier ook wel weer treffend. Want wat je uiteindelijk zag, hè, ook in Nederland, het voor de winter van 45, 44, 45 was het zuidelijke deel van Nederland bevrijd. Nou, daar kon ook al voedsel naartoe komen, ook al liep dat ook niet altijd even goed. Maar goed, die hadden niet meer te maken met die overheersing van de Duitsers. Maar ten noorden van de rivieren, ja, kwam er en nog eens een strenge winter en nog eens een keer een vijand. De Duitsers die voelden dat ze de oorlog gingen verliezen en daardoor alleen nog maar bruter en harder werden. Hè. En naarmate de Duitsers steeds meer teruggedrongen worden richting Berlijn, ja, werden ze steeds meer dogelozer. Hè. En dan zie je ook in de laatste dagen in Berlijn dat mensen die niet meer mee wilden vechten, die werden gewoon, hè, als je al had je maar de schijn ervan, die werden gewoon ter plekke geëxecuteerd, opgehangen of wat dan ook. Je ziet dat het ook eigenlijk een menselijk trekje is, maar dat wat je hier uiteindelijk ook bij de duivel is. Die gaat dan als op het laatst nog wild om zich heen slaan. Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe. In grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Nou, dat is dus uiteindelijk het derde wee, zoals we het zien. Ten tijde van het blazen van die zevende bazuin. Nou, dan is toch even de vraag van, ja, hoe lijden de gelovigen in die tijd hieronder? Net ook al gezegd van, ja, ook als beeld, de Tweede Wereldoorlog gebruikt. Bij de bevrijding van Nederland heeft de Nederlandse bevolking daar ook onder geleden. En je ziet het uiteindelijk ook in de eindtijd, dat ook gelovigen te lijden hebben. Laten we eerst maar eens even kijken in Openbaring 13 vers 7. Openbaring 13 vers 7. Want dan gaat het over de duivel die door middel van het beest zijn macht gaat uitoefenen over de aarde. En dat voor de gelovigen desastreuze gevolgen heeft. En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen. En hem werd macht gegeven ook over elke stam, taal en volk. Nou, dit heeft voor de gelovigen verregaande gevolgen. Dan is het ook nog goed om even naar 2 Thessalonicenzen 3 te gaan. We weten dat de Thessalonicenzenbrieven, maar bijvoorbeeld ook de Romeinenbrief en de Korintiërs toch behoorlijk in de teken staan van de naderende komst van de dag des Heren. En de verwachting die men daar heeft, is echt de verwachting dat Christus spoedig fysiek naar de aarde zal komen en dat men dus ook die dag des Heren mee gaat maken. Bladzijde 1846. 2 Thessalonicenzen 3. 2 Thessalonicenzen 3, vers 1 tot 3. Waar aan de ene kant daar de vervolging is van de gelovigen, vind je uiteindelijk toch ook in zekere zin bescherming terug. Die we dan denk ik toch ook vooral geestelijk moeten zien. 2 Thessalonicenzen 3 vanaf vers 1. Verder broeders, bid voor ons dat het woord van de Heere zijn loop mag hebben en verheerlijk mag worden. Zoals ook bij u. En dat wij verlost mogen worden van de slechte en boosaardige mensen. Nou, dat zie je in de eindtijd echt met name terug. De slechte en boosaardige mensen. Want niet alle hebben het geloof. Maar de Heer is getrouw die u zal versterken en bewaren voor de boze. Ja, dan zie je uiteindelijk ook dat de gelovigen op wat voor wijze dat dan ook mag zijn, maar beschermd zullen worden door God. Ze zullen in ieder geval kracht ontvangen om het lijden te doorstaan. Nou, dan is het ook nog aardig om even naar Openbaring 15 vers 2 tot 4 te gaan. Openbaring 15 vers 2 tot 4. En dan zie je uiteindelijk waar die gelovigen uit mogen komen. We worden hier meegenomen naar de hemel. En dan lezen we over de overwinnaars van het beest. Dat gaat erom dat ze hem hebben weerstaan. Die hebben we ook in de zeven, of in de brieven zeg maar, en de zeven schrijfsels aan de verschillende gemeenten bij stilgestaan. En ik zag iets als een glazen zee met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken, van het getal van zijn naam, stonden bij de glazen zee met de cites van God. En ze zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God. En het lied van het lam met de woorden, groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heere, almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, koning van de heiligen. Wie zou u niet vrezen, Heere, en uw naam belijden? Immers, u alleen bent heilig, want alle volken zullen komen en u aanbidden, want uw oordelen zijn openbaar geworden. Nou, uiteindelijk zullen ze overwinnen en zullen ze God de lof toezingen. Hier zie je echt dan heel duidelijk het overwinnen van het kwaad wat in de wereld is. Maar uiteindelijk denk ik ook dat ook wij als gelovigen in deze tijd op andere wijze overwinnaars mogen zijn. Uiteindelijk hebben we de hoop dat we na dit leven bij de Heer Jezus Christus mogen zijn. En dat we door hem overwinnaars mogen zijn. Dat we door hem de dood mogen overwinnen. Dat doe je dan juist door zwak te zijn en door de dingen te ondergaan en het aan je te laten gebeuren. En op de Heer Jezus Christus te vertrouwen. En dat je dan mag weten, ja, uiteindelijk komen we als overwinnaars uit dit bestaan, uit dit leven. En ja, zullen we ook een leven hebben dat onvergankelijk is. Nou goed, wat betreft die weeën, wat allerlei gevolgen zal hebben. Voor allereerst de ongelovigen, maar waar uiteindelijk ook de gelovigen last van zullen hebben. En die weeën beginnen dan met de vijfde bazuin. En daar gaan we nu bij stilstaan en dan gaan we eerst Openbaring 9 vers 1 tot 12 lezen. Openbaring 9 vers 1 tot 12. Om daar vervolgens in ieder geval een begin mee te maken om bij stil te staan. Openbaring 9 vers 1 tot 12. En de vijfde engel blies op de bazuin en ik zag een ster uit de hemel op de aarde gevallen. En hij werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven en hij opende de put van de afgrond en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put en uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde en hun werd macht gegeven zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben. En tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, of welke groene plant of welke boom dan ook, maar alleen aan de mensen die het zegen van God niet op hun voorhoofd hadden. En hun werd macht gegeven niet om hen te doden, maar om hen te pijnigen, 5 maanden lang. Hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen wanneer hij een mens steekt. En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar die niet vinden. En zij zullen ernaar verlangen te sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten. En de sprinkhanen zagen eruit als paarden die voor de oorlog gereed gemaakt zijn. En op hun koppen droegen zij kransen als van goud en hun gezichten leken op gezichten van mensen. En zij hadden haar als haar van vrouwen en hun tanden waren als tanden van leeuwen. En zij hadden borstharnassen van ijzer en het geluid van hun vleugels was als het geluid van wagens met veel paarden die ten strijde snellen. En zij hadden staarten die leken op schorpioenen en er zaten angels aan hun staarten. En ze hadden de macht om de mensen schade toe te brengen 5 maanden lang. En ze hadden een koning over zich, de engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij de naam Apollyon. Het ene wee is voorbij gegaan. Zie, nog 2 weeën komen hierna. Nou, heel verhaal, word je allemaal niet vrolijk van. Hè? Dat de afgrond geopend wordt, allemaal niet zo heel erg gezellig. En daar komt een hoop ellende van, een hoop gedoe. Laten we gewoon eens beginnen bij het begin, bij vers 1, waar dan staat, en de vijfde engel blies op de bazuin, en ik zag een ster uit de hemel op de aarde gevallen, en hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. Wat je ziet is dat er een ster uit de hemel valt, en dat zien we uiteindelijk ook, hè, bij het blazen van de derde bazuin. Bij de derde bazuin is het een letterlijke ster, of laten we zeggen een stuk hemelgesteente. Hier moeten we het toch eerder zien als een engel. Omdat wat we zien is dat er over hij gesproken wordt en dat deze ster de sleutel van de put van de afgrond gegeven wordt. En we zien ook wel vaker dat engelen vergeleken worden met sterren in de Bijbel. En sommigen zeggen hier dat het om Satan zou gaan. Ik ben eerlijk gezegd van mening dat het niet het geval is. En waarom? Nou, als het over Satan gaat, de val van Satan, dan wordt dat expliciet in Openbaring beschreven. Kijk maar eens mee in Openbaring 12 vers 9. In Openbaring 12 vers 9 zien we iets vergelijkbaars, maar dan zien we toch wel heel duidelijk beschreven worden dat het om Satan gaat. En dat zie je hier in Openbaring, dat het in Openbaring 9 niet het geval is. En we weten dat Satan, nou, net zoals God, verschillende engelen, verschillende dienstknechten heeft. Er wordt soms over Gerux ook gesproken. En zo zie je ook dat Satan ondergeschikte heeft in verschillende gedaanten. Maar om het dan even te hebben over die expliciet noemen van Satan. Nou, dat zie je dus in Openbaring 12 vers 9 terug. En daar staat er, en de grote draak werd neergeworpen. En dan wordt er verklaard wie die grote draak is. De oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt. Nou, daar mag geen misverstand over bestaan. Wie die draak is, moet gewoon heel duidelijk zijn dat die draak, dat dat de oude slang is. En dan wordt ook nog gezegd duivel en Satan. Dus hij krijgt drie namen, die grote draak. En daarmee wordt heel duidelijk aangegeven van, ja, Satan is naar de aarde gekomen. Nou, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. Dus in dat opzicht denk ik dat we in Openbaring 9 te maken hebben met een andere engel. En die engel die wordt dan de sleutel van de put van de afgrond gegeven. Wie zou deze engel kunnen zijn? Nou ja, het zou dezelfde kunnen zijn als die we uiteindelijk tegenkomen in Openbaring 9 vers 11. Dat deze engel uiteindelijk ook de koning van de afgrond is. En zij hadden een koning over zich. Openbaring 9 vers 11. De engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon. En in het Grieks heeft hij de naam Apollyon. Daar zullen we straks nog bij stilstaan. Nou, en deze engel, deze koning wellicht ook van de afgrond, wordt een sleutel gegeven. En dan is tegelijkertijd de vraag van, ja, van wie krijgt hij de sleutel? Dat staat er niet bij. Maar we zien wel elders dat daar wordt er ook over die afgrond gesproken in de Bijbel. En dat is in Openbaring 20 vers 1. Wellicht is dat van dezelfde engel die in Openbaring 20 vers 1 de sleutel van de afgrond heeft. De sleutel van de abyssos, de abyss, want daar gaat het hier over. Je hebt ook een film, de abyss, van heel vroeger. Dat is wel heel jarenlang geleden, jaren 80. En dan komt er een heel vriendelijk wezen, blijkt dat te zijn. Ja, hier is het niet zo vriendelijk wezen. Maar ja, dat is misschien toch ook wel weer een beetje kenmerkend voor de eindtijd. Hè? Dat alles wat slecht is, moet gecamoufleerd als goed. Als een wolf in schaapskleren wordt dat uiteindelijk gepresenteerd. Openbaring 20 vers 1. En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. Nou, hier is daar een engel die beheert dan die sleutel van die afgrond. En die heeft dan ook nog een grote ketting. En je ziet dan uiteindelijk dat de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan. Hè, je ziet hier weer expliciet de benoeming. Hè, die wordt dan met die ketting gebonden. En die wordt in die afgrond, in die abyssos, dat is hetzelfde woord, is die te vinden. Hè? Die afgrond die hier in Openbaring 20 staat, is dezelfde afgrond als in Openbaring 9. Die wordt daar gebonden. Nou ja, goed, we gaan even terug naar Openbaring 9. Nou komt er dus een ster. Nou, die moet je dus zien als een hemelwezen, als een engel. Die wordt op de aarde gegooid. Nou, en die ster, die dat hemelwezen, dat zou ook de koning kunnen zijn van de afgrond, de engel van de afgrond. Die Abaddon of Apollyon wordt genoemd. En die krijgt dan de sleutel, waarschijnlijk van een andere engel, wellicht van een andere engel, van de put van de afgrond. Wat wordt ermee bedoeld, de put van de afgrond? Je hebt de put en je hebt de afgrond. De afgrond is de abyssos. En de put moet je zien als de smalle toegang, als de toegang die er is tot die afgrond. De put moet je eigenlijk zien als de toegang tot die tomeloze diepte van de abyssos. En wat is dan uiteindelijk de abyssos? Nou ja, dat werd wel gezien als een oneindige diepte. En het werd sowieso gezien als de plek waar de demonen verblijven. Dus dat is niet echt een gezellige plek. Daar wil je liever niet zijn. Dat is de plek waar de demonen vastgehouden, verblijven, wonen. En die abyssos kom je op wel meer plekken in de Bijbel tegen. En het is om daar een beeld van te krijgen wel aardig om daar eens bij stil te staan. Gaan we eerst naar Lucas 8. Dan gaat het ook over demonen, bladzijde 1630 van de Herziene Statenvertaling, Lucas 8. Vers 30 en 31. Gaat het over de bezetenen te Gadara. Lucas 8, vers 30. En daar is dan een bezeten man. En daar is dan de Heer Jezus. En die gaat die bezeten man genezen. In Lucas 8, vers 30. En dan spreekt de Heer Jezus met die demon. Want dat lees je in vers 29 over die man die bezeten is. Want hij had de onreine geest bevolen van de man uit te gaan. Dat zegt dan de Heer Jezus. En die, namelijk die onreine geest, had hem namelijk vele malen aangegrepen. En men had hem met ketenen en met boeien gebonden om hem in bewaring te houden. Maar hij verbrak de boeien en werd door de demon naar de woeste plaatsen gedreven. Nou, dan gaat de Heer Jezus in gesprek met die demon. Jezus vroeg hem, wat is uw naam? Hij zei, Legio, want er waren veel demonen in hem gegaan. En dan smeken die demonen de Heer Jezus het volgende. En zij smeekten hem dat hij hun niet zou bevelen in de afgrond, in de abyssos te gaan. Dat is blijkbaar voor die demonen ook niet echt een fijne plaats om naartoe te gaan. Ja, uiteindelijk worden ze in een stel varkens gegaan. Hè. Gaan die demonen in de varken, in varkens. En de demonen gingen uit de man weg en gingen in de varkens, onreine dieren. En dan zie je het eigenlijk, die varkens in de afgrond storten. Arme varkens, zou mijn vegetarische dochter zeggen. Ja, zo gebeurt het nou eenmaal. Hè? Maar hier zie je dus die abyssos ook tegenkomen als een verblijfplaats van de demonen, maar niet zo'n fijne verblijfplaats. Dan gaan we weer even terug naar Openbaring. En dan gaan we naar Openbaring 17 vers 8, daar komen we de abyssos ook tegen. Openbaring 17 vers 8. Want wat lezen we daar? Dan gaat het over het beest. En de vrouw, de hoer van Babylon, zit op dat beest. En dat is hetzelfde beest als we uiteindelijk in... waar hadden we het ook weer over? Dat gedeelte over die twee beesten. Dan ben ik het even kwijt. Uit Openbaring 13 zie je ook dat beest uit de zee opkomen. Nou, dat is hetzelfde beest als waar de vrouw op zit. Daar zullen we nog wel opkomen. Maar dan gaan we zien waar dat beest vandaan komt. Het beest komt in Openbaring 13 uit de zee. Dat betekent dat het uit de wolken opkomt. Maar uiteindelijk komt het, hè, zijn aard is dat hij uit de afgrond opkomt. Want dat lezen we in Openbaring 17 vers 8. Het beest dat u gezien hebt, was en is niet. Daar gaan we later nog bij stilstaan wat dat allemaal betekent. En dat zal opkomen uit de afgrond, uit de abyssos. En naar het verderf gaan. Het verderf is de vernietiging. Uiteindelijk zal hij naar de Gehenna gaan. Zal hij daar verbrand worden, zodat er niets van overblijft. En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens, zullen zich verwonderen als zij het beest zien, dat was en niet is, hoewel het er toch is. Ja, ze zullen er achteraan gaan, ze zullen het aanbidden, ze zullen het als iets goeds zien. Net als in die film, dat ze daar naar de abyss afdalen in de krochten van de diepe zee. En dan komen ze een wezen tegen dat ze eerst weten willen bestrijden en dat blijkt dan goed te zijn. Nou, zo zal dat ook zijn, ze zullen het als iets goeds zien, maar dan zullen ze zich uiteindelijk... in vergissen. Dus dat beest, die leider, die wereldleider, waar alle wereldmachten in vertegenwoordigd zullen zijn, dat komt uiteindelijk uit de afgrond. Een bovennatuurlijk, ja, je kunt beter zeggen, een ondernatuurlijk wezen. Ja, dan gaan we ook nog even naar Openbaring 20 vers 2 en 3, dat hebben we net ook al gelezen. Daar gaat het ook over de afgrond. Vers, beter nog, laten we vers 1 tot en met 3 van Openbaring 20 lezen. En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, hè, te onderscheiden van het beest. De draak geeft zijn macht aan het beest. Hè, en de draak die valt uiteindelijk uit de hemel op de aarde. En dan zie je uiteindelijk dat hij gebonden wordt in de abyssos. En bond hem voor 1000 jaar en wierp hem in de afgrond in de abyssos. En sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem. En dan wordt de put gesloten, zeg maar. De put is de smalle toegang tussen de onmetelijke diepte van de abyssos. En verzegelde die boven hen, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten. Dus na die 1000 jaar gaat de abyssos weer open en dan wordt de Satan losgelaten, ja.
Ja, vers 2. Op de laatste zin van vers 1.
Ja.
Een grote ketting in zijn hand en hij greep de draak, de slang, dat is de duivel en de Satan, die namen zijn dus voor die slang.
Ja.
En bond hem, want het gaat dan over één persoon. En bond hem voor 1000 jaar.
Ja.
Dat we niet denken dat het over 2 of 3 personen gaat.
Nee, dat gaat over 1.
Over 1.
Eén en dezelfde. Ja, ja. Wat ik, waarbij de namen, hè, had ik net ook al uitgelegd, waarin heel duidelijk wordt aangeduid wie het is. Hè? Daar heb ik net ook over gehad. Van ja, het wordt hier heel duidelijk aangegeven wie dit is, namelijk de duivel, die ook wel Satan genoemd. Hè? Het is allemaal de draak, oude slang, duivel en Satan is 1. Zijn 4 namen voor 1 en dezelfde persoon. En die wordt dus voor 1000 jaren gebonden. Nou, dat is uiteindelijk wat we zien. Hè? Die Satan die komt uiteindelijk in de abyssos terecht. Nou, uit de abyssos komt dus één grote ellende. Nou is er ook nog, zijn we daar nog niet helemaal klaar mee. Nou zie je die abyssos ook nog op een andere plek tegenkomen. Namelijk in de Septuaginta. En in, dat is wel in Genesis 1 vers 2. Dat is ook wel aardig om daar even bij stil te staan. Genesis 1 vers 2. De Septuaginta, hè, dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament. En de Heer Jezus en Paulus en ook de andere apostelen, die citeren daar vaak uit. Dat was in die tijd de Bijbelvertaling van het Oude Testament. Zoals wij hier nu die Herziene Statenvertaling hebben, had men toen de Septuaginta. Hè, en daar citeerde men uit. Genesis 1 vers 2. En er staat dan: de aarde nu was woest en leeg en duisternis lag over de watervloed. In het Hebreeuws is dat de tehoom, dat betekent zoveel als afgrond of diepte. En in de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, staat er dan abyssos. Er lag duisternis over de abyssos en de geest van God zweefde boven het water. Nou, zo was het. De aarde aan toe. Hè? Afgrond, de diepte. Het was een plek die niet bewoonbaar was, maar die uiteindelijk wel bewoonbaar gemaakt wordt door God. Komt ook nog tegen in Genesis 7 vers 11. Ook daar staat tehoom. En dan in de Hebreeuwse grondtekst, maar uiteindelijk in de Septuaginta, staat dan ook daar abyssos. En daar komt het.
Hoe schrijf je dat?
Abyssos.
Ja.
AB. U, S-S-O-S. En het Engels is het diabis. Nou, ja. Abyssos. A-B-U-S-S-O-S. He, dat is dus een Grieks woord. Wat je in het Nieuwe Testament tegenkomt, maar ook in de Griekse vertaling van het Oude Testament. Genesis 7 vers 11. Afgrond of diepte betekent dat. Genesis 7 vers 11. Dan zie je oordeel over de aarde komen in de vorm van de zondvloed. En dan lezen we in het 600ste levensjaar van Noach. Er was nog eens een leeftijd. Hij zal denk ik iets fitter zijn geweest dan dat wij op ons 80ste of 90ste zijn. Hij had dan ook nog even een ark lopen bouwen. Met 600 jaar oud. Ja, wij zuchten al met 60 jaar van laten we ons maar met een pensioen gaan. In het 600ste levensjaar van Noach. En die zal ook een lange baard gehad hebben als hij al die tijd heeft laten groeien. Hè? Hopelijk struikelt er nu niet over. In de tweede maand tot de 17e dag van de maand. Op die dag zijn alle bronnen van de grote watervloed. Hier staat dan abyssos. Tehom in het Hebreeuws en abyssos in het Grieks. Hè? Watervloed is dat dan opengebarsten. En de sluizen van de hemel opengezet. Dus er kan water uit de aarde. En er komt uiteindelijk water uit de hemel. En dat zorgt voor oordeel. Nou, nogmaals, uit de abyssos, uit de ebbis, komt allemaal ellende. Gaan we nog even naar vers 2. En dan gaan we, die gaan we nog doen voor de pauze. En dan gaan we na de pauze verder met vers 3. Vers 2 van Openbaring 9, wel te verstaan. Nou, er is dus die engel uit de hemel gevallen. En waarschijnlijk de koning van de afgrond. Meneer Abaddon of meneer Apollyon, hoe je hem ook maar mag noemen. Een vrolijke gast, alles behalve. En die mag de put van de afgrond openen. En hij opende de put, de toegang tot de afgrond, tot de abyssos. En dan komt er dit keer geen water uit. Hè? En er steeg rook op uit de put, als rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. Nou, hier heb je weer die verduistering. Hè? En hier zie je uiteindelijk niet in Genesis 1 ziet dat de duisternis op de vloed ligt. Dat de duisternis op de abyssos ligt. Als het ware zou je kunnen zeggen, de hele aarde is een abyssos. Maar hier is het zo dat er rook uit de abyssos komt. Er komt rook en verduistering. Nou ja, en we hebben net al gezien, het verduisteren van de hemellichamen ziet altijd op oordeel en ellende. Dan gaan we nog één keer naar een tekst uit het Oude Testament. Dan gaan we naar Jeremia 4, vers 23, bladzijde 1187. Daar zien we dat dan ook terug. En die duisternis, zullen we straks na de pauze zien, is nog niet het ergste. Maar daar komen van die schrinkhanen uit. Die steken als schorpioenen. En daar wordt een mens zo gek van dat hij de dood probeert te zoeken, maar de dood niet vindt. Het lukt hem niet om dood te gaan. Hij probeert zichzelf dood te krijgen, maar dat lukt niet. Ja, tegenwoordig willen ze ons allemaal snel dood hebben. Hè? Je mag tegenwoordig om niet zo euthanasie plegen. En dan willen de mensen zelf wel dood, maar ze kunnen niet dood. Ja, het is ook nooit goed wat dat er gaat. Hè? Jeremia 4, vers 23. Ja, goed, als je ook ziet hoe je er in die verzorgingshuizen tegenwoordig behandeld wordt. Hè? Ja. Maar ja, je moet uiteindelijk toch zorgen dat iedereen lekker rijk blijft. Dus dan moeten we die ouders maar snel over de kling jagen. Hè? Dan komt het wel een beetje om neer. Al die doemscenario's, hè, die in al die films van vroeger zat, dat zie je daar toch een beetje terugkomen. Hè. Big Brother is Watching You, 1984, die kent u waarschijnlijk ook. Hè. Was nog net van voor mijn tijd, maar dat is nu, zie je dat ook wel terug. Je wordt aan alle kanten in de gaten gehouden, aan alle kanten gecontroleerd. Ze weten zelfs wanneer je pint. Hè. Ja, zo zie je maar, wel of niet kunnen betalen. Je kunt zo de boel blokkeren, hè. Joh, je hebt niet het juiste geloof. Nou, dan blokkeren we de boel. Kun je niet meer betalen. En dan is het moeilijk overleven. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Daar gaan we nog wel op komen. We hebben het nu over de donkerte die er komt. Dat is dan weer een orde van God. Niet zozeer een daad van de mens. Jeremia 4 vers 23. En dan komen we ook weer woorden tegen die we ook in Genesis tegenkwamen. He, want daar zagen we dat de aarde woest en ledig was in Genesis 24. In Genesis 1 bedoel ik. Tohu wabohu, en dat zien we hier ook in Genesis, of in Jeremia 4 vers 23 terug. Ik zag het land, dan gaat het om het land Israël. We weten dat het boek Openbaring zich concentreert op het land Israël, dan het Midden-Oosten en dan de wereld. Je ziet het als een steen die in het water gegooid wordt en dicht bij de steen zijn de golfjes groter en verder van de steen af zijn er ook nog wel golven, alleen die zijn kleiner. Nou, zo zie je dat in het boek Openbaring ook. De oordelen zullen in het land Israël en omliggend het ergste zijn. Hè, in het Midden-Oosten ook erg. En dan wordt het als het ware steeds minder erg. Hier in Jeremia 4 gaat het om het land. Het land Israël. Ik zag het land en zie het was woest en leeg. Het was tohu wabohu. Net als de aarde. Voordat God die aarde ging verder ging creëren en invullen. En ik keek naar de hemel, zijn licht was er niet. Ik zag de bergen en zij beefden en alle heuvels schudden door elkaar. Ik zag en zie er was geen mens en alle vogels in de lucht waren weggevlogen. Ik zag en zie, het vruchtbare land was woestijn. En al zijn steden waren afgebroken door de Heere, door zijn brandende toren. Want zo zegt de Heere, heel het land zal een woestenij worden. Toch zal ik er geen vernietigend einde aan maken. Het is een chaos, het is een bende. Maar toch zal er geen vernietigend einde komen. Het zal geen totale vernietiging zijn. Dat zie je ook, en dan lezen we straks vers 28 ook. Uiteindelijk ook zie je dat nog wel in Openbaring 9 vers 4. Want dan wordt er tegen die sprinkhanen gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde of welke groene plant of welke boom dan ook. Maar alleen aan de mensen. Je ziet vooral dat bij die vijfde bezuin de mensheid getroffen wordt. Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is dat de aarde in zekere zin ook nog wel leefbaar gehouden wordt. Zodat de mens er nog wel in kan leven en de mogelijkheid heeft om tot inkeer te komen. Nou, dat zie je dus ook terug in Jeremia 4 vers 27. Want zo zegt de Heere, heel het land zal een woestenij worden. Toch zal ik er geen vernietigend einde aan maken. Hierom zal de aarde treuren en de hemel daarboven in zwart gehuld worden. Want ik heb gesproken, ik heb het mij voorgenomen. Ik zal geen berouw krijgen en er niet op terugkomen. Wat is uiteindelijk het doel daar net wel van? Dat zullen we later ook nog wel zien. Dat komt vanmiddag ook nog wel terug. Uiteindelijk wil God dat de mens erkent dat hij Heer is. En dat ze voor hem knielen en dat ze hem aanvaarden. En dat die mens ook inziet dat hij alleen in afhankelijkheid van God tot zijn doel kan komen. Nou, het is fijn, het is ook genade dat wij dat inzicht wel mogen hebben. En gelukkig ook genade dat we nog niet in zo'n verschrikkelijke tijd leven. En het zonnetje schijnt nu heerlijk. Die is gelukkig niet verduisterd. De afgrond is, als het goed is, nog niet open gegaan. Dus we kunnen nu pauze gaan houden en lekker genieten van het zonnetje. En we laten die putdeksel nog even dicht. Ja.